Welkom bij Radio Maria. We waren gekomen aan hoofdstuk 11, twee priesters ambiëren de leproserie en een probleemcollega in 1874. Damiaan hoorde over de strijd om de troon tijdens een ronde van Topside van Molokai. Op 3 februari was de Nederlandse Picpus-pater André Burgerman in Kaunakakai geland. Deze grote blonde Hagenaar had als opdracht gekregen de delen van Molokai die niet tot de leproserie behoorden te bedienen en indien noodzakelijk bij te springen in het asiel. Burgerman had hiertegen heftig geprotesteerd. De kunstzinnige Leonor Fuesnel, die na de bouw van de kerk in Wailuku de restauratie van de kathedraal leidde, koos resoluut André's zijde, want de Nederlander had enkele jaren geneeskunde gestudeerd. Gesterkt door de veteraan stelde André zijn eisen. Hij wilde de leproserie en vond ook dat hij meteen als overste aangesteld moest worden, want hij was 11 jaar ouder dan Damiaan. Met zijn 45 jaar had hij meer ervaring, al was hij nog maar even lang in de missies als Damiaan. Tot 1863 was hij leraar geweest in verschillende Franse Picpus-colleges. Monseigneur Jansen, de bisschop van Tahiti, had hem gekozen voor werk in de missie. Maar na 8 jaar kreeg de Nederlander een vorm van elefantiasis of lepra. Hij reisde eerst naar Chili en dan naar Frankrijk, waar men met de dominante man niet overweg kon. Omdat bisschop Maigret mensen vroeg en omdat Damiaan een assistent nodig had, scheen het de generaal een goed idee Burgerman te sturen. Als hij lepra had, kon hij het best in de leproserie werken. Daarboven had hij wat medische kennis en tenslotte spraken beide priesters een iets of wat op elkaar gelijkende taal. Na enkele dagen, of waren het uren, wist Damiaan dat Burgerman een probleem zou vormen. De Hagenaar toonde geen enkele belangstelling voor Topside. De McCorriston-familie in Kaluaha had voor de nieuwe priester een luau, een feest, georganiseerd. Maar André was daarop onbeschoft. Hij maakte duidelijk dat hij zijn Tahitiaans goed genoeg vond en dat hij niet zinnig was Hawaiiaans te leren. Ze moesten hem maar verstaan. Hij luisterde nauwelijks naar de verslagen over de verkiezingsstrijd tussen Kalakaua en koningin Emma. Op 12 februari, de dag van de verkiezingen, zouden beide priesters, tussen wie het toen al niet goed ging, in de leproserie zijn. Vanaf dan wrong de nieuwkomer alle nuttige informatie uit Damiaan en anderen. Hij scheen niet weg te geraken en stelde voortdurend zijn vertrek naar Topside uit. Op 3 februari was hij geland, op 7 februari was hij in Kalaupapa en op 20 februari zat hij er nog steeds. Die dag ontving Damiaan een dringend bevel uit Honolulu om aan boord van de Kilauea te gaan. De nieuwe koning, Kalakaua, wenste dat hij aanwezig zou zijn op de hoogmis in het Nederlands op zondag. Burgerman kon tijdens zijn afwezigheid het asiel overnemen. Damiaan had de verhalen over de rampzalige incidenten na de verkiezingen gehoord. S'morgens al was de stemming te snijden. De koningskeuze zou in het gerechtshof plaatsvinden en de parlementsleden lieten zich één voor één aanrijden in statige koetsen. Rond het gebouw drumden aanhangers van beide kandidaten. Opnieuw riepen ze wat beledigingen naar elkaar of naar bepaalde parlementsleden, van wie de kleur bekend was. Maar meer gebeurde er niet. 51 personen brachten hun stem uit. 45 kozen voor Kalakaua, 6 voor Emma. Die dag had een feest moeten worden voor de nieuwe koning, maar het ontaarde. Een parlementslid verliet onmiddellijk na de telling het gebouw om het nieuws te brengen aan Kalakaua, die een eind verder in de prestigieuze woning van John O'Dominus de uitslag afwachtte, samen met Charles Bishop, prinses Bernice en zijn zuster Lilio Kalani. Voor een leer in te stappen riep hij: "De koning is verschenen, Kalakaua." Een deel van de mensen joelde, maar bij de aanhangers van Emma steeg een heese kreet op. Omstanders grepen de leidsels van de paarden. De koetsier zag het gevaar en gaf de dieren de zweep. Ze stormden vooruit en vertrappelden een omstander, terwijl de koetsier met zijn zweep de woedende menigte probeerde weg te slaan. Dat hitste de gemoederen nog op. De 5 inzittenden werden uit de koets gesleurd. Aanhangers van Emma stampten en schopten hem. Hij werd zwaar gewond afgevoerd. Dat bekoelde de volkswoede niet. De menigte trok de koets in stukken en gebruikte het stevige hout om de poort van het gerechtshof, die in allerijl gesloten was, in te beuken. In het gebouw zochten de emmieten naar volksvertegenwoordigers die niet hadden kunnen ontsnappen. Ze klopten op hen met stoelen en stokken. Eén man werd door het venster gegooid. Hij overleefde de val, maar niet de lynchpartij op het grasveld. De politie stond machteloos. Het gebouw benaderen was onmogelijk, want de ontspoorde menigte gooide meubelen, kasten met documenten en dossiers de vensters uit. Hulpeloos kozen de meeste agenten partij voor de koning of Emma en vochten mee. Het leger had een oplossing kunnen brengen, maar in september had wijlen Luna Lidlo dat leger na de kazernemuiterij ontbonden. De blanke milities inzetten was om een burgeroorlog vragen, want dit was een Hawaïaanse zaak. Kalakaua had de kreten gehoord voor hij het nieuws van zijn verkiezing vernam. Het verslag dat hem bereikte had het alleen over moord. Samen met Charles Bishop en John O'Dominus overlegde hij over zijn eerste beleidsbeslissing. Alleen een leger kon het gevecht stoppen. Ze besloten de hulp van de Amerikaanse en Britse troepen die aan boord van oorlogsbodems in de haven van Honolulu lagen, in te roepen. Toen 150 Amerikaanse mariniers met de bajonet op het geweer de stad binnenmarcheerden, barsten de aanhangers van Emma in een nog grotere woede uit. De Amerikanen stelden een Maxim machinegeweer op voor het gerechtshof en wachtten af. De opstandelingen juichten toen ook de Britse blauwe jassen de stad binnentrokken. Die kwamen hen redden. Maar ook zij stelden zich op rond het gerechtsgebouw. Hun geweren bedreigden de aanhangers van Emma. De soldaten verspreidden zich daarna in de stad en namen alle strategische punten in. Ondertussen hield de opnieuw georganiseerde Hawaïaanse politie 74 leiders aan. Maar om zijn goede wil te tonen, stond Kalakaua toe dat ze op borgtocht werden vrijgelaten. Toch kwam de stad niet onmiddellijk tot rust. Zeker niet toen beroemde ziener voorspelde dat de regering van Kalakaua slecht zou zijn voor het land. Zijn naam betekende de dag van de oorlog. De aanhangers van Emma waren ervan overtuigd dat de verkiezing vervalst was. De volksvertegenwoordigers hadden wel massaal voor Kalakaua gestemd, maar dat deze ze onder invloed van ana-ana-praktijken van de nieuwe vorst. In Kalaupapa bevestigde de Kahuna Kalamaya deze stelling. Kalakaua had hem enkele maanden tevoren gevraagd om een vloek te plaatsen op de vrouw van een van Emma's aanhangers. Die had niet gewerkt, maar keerde zich tegen de Kahuna. Als straf kreeg hij lepra. En de Kahuna is de Hawaïaanse priester. Koninklijke audiëntie. Kalakaua nam snel enkele fundamentele beslissingen. Hij benoemde zijn jongere broer tot opvolger. De jonge man was Anglicaan, maar hij had school gelopen in het katholiek college van San Mateo in Californië. De leden van zijn nieuw kabinet waren eerder liberaal. Enkele stonden bekend als vrijdenkers. De leuze van de nieuwe koning was Kulia i Kanu, vergroot het ras. De koning, die zelf kinderloos was, beloofde alles te doen om het uitsterven van het Hawaïaanse ras tegen te gaan. De kans was klein dat hij zelf nog vader zou worden, want koningin Kapiolani was begin 40. Als symbool koos Kalakaua een brandende toorts. Hiermee refereerde hij aan een privilege dat zijn familie in de pre-christelijke tijd had genoten. Deze beslissing deed vrezen dat Kalakaua, die van hekserij verdacht werd, de oude godsdienst in ere zou herstellen. Maar de eerste zondag na de verkiezing woonde de vorst al een Calvinistische dienst bij. Die avond zond hij een bode naar bisschop Maigret om aan te kondigen dat hij de volgende zondag de hoogmis in de kathedraal zou bijwonen. Hij wilde ook pater Damian ontmoeten. In Honolulu feliciteerde Herman Kukkeman, een Duitser, Damian, want de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, ook een Duitser, Herman Wiedemann, was katholiek. Dat was goed nieuws, want automatisch werd deze planter voorzitter van de Gezondheidsraad. Dit zou zijn missie op Molokai alleen maar gemakkelijker maken. En hij had het al zo goed. Damian moest niet vissen. De bekeerlingen kwamen zo naar hem toe. Damiaan kreeg het ongemakkelijke gevoel dat bepaalde mensen, hij dacht vooral aan Leonor Fuesnel, die in Honolulu aan de kathedraal werkte, jaloers op hem waren. De koning kwam in uniform en gedecoreerd naar de hoogmis. Imposant en zelfbewust stapte hij naar de eerste rij waar voor hem en zijn gevolg met fluweel beklede stoelen klaarstonden. Iedereen lachte vriendelijk toen Damiaan, de christelijke held, de preekstoel beklom om het sermoen te geven. De enige die zich ongemakkelijk voelde, was Damiaan zelf. Na de dienst begeleidde Maigret de bezoekers naar Mission House voor een korte ontvangst. De hofmeester had duidelijk gesteld dat het bezoek kort moest zijn, want die dag moesten de vorsten nog naar de Picpus-zusters en daarna was er een dienst bij de Anglikanen. Kalakaua stond erop om met Damiaan een grondig gesprek te voeren over de ware toestanden in de leproserie. Herman Kukkeman had evenwel een verrassing in petto. Zijn koor had inderhaast een serenade ingeoefend, speciaal geschreven voor dit feestelijk bezoek. Hij legde uit dat het eigenlijk niet hoorde, want het was de eerste dag van de vaste, maar uitzonderingen mochten. De hymne was lang en uitgerekt met veel strofen. En omdat de zangers zo enthousiast waren, liet Kukkeman hen ook nog het Hawaïaanse volkslied, het Franse en nog wat hymnen opvoeren. Want tenslotte was dit een religieus bezoek. De koning toonde alle tekenen van ongeduld en zijn dienaren werden duidelijk zenuwachtig. Toen het concert eindelijk achter de rug was, bleek er alleen nog maar tijd om iedereen de hand te drukken. Kalaukaua toonde de koorleider duidelijk dat hij over de schreef was gegaan en dat voelde niet prettig aan na al die moeite. Aan de deur gaf de koning nog een bevel. De twee oversten, Louis en Modeste, en Damiaan werden de volgende ochtend in zijn paleis ontboden. Om 9:00. Kukkeman was verwonderd dat hij als enige niet mee werd gevraagd. Zijn vriend Leonor Fuesnel, met wie hij samen van Frankrijk naar Hawaï was gereisd, beaamde zijn onvrede. Fuesnel woonde nu ook in het klooster, want hij leidde de renovatie van de kathedraal. Alle werkbroeders waren voor dit grootse project ingeschakeld. Thank you. Het paleis was een ruime houten woning, de troonzaal een gezellige zitkamer. De drie priesters waren stipt op tijd. De koning hield zich nauwgezet aan zijn agenda. Hij begroette hen hartelijk, maar kwam snel tot de kern van de zaak. Hij wilde dat Maigret hem tot koning zou zalven. De bisschop zat hiermee verveeld. Hij wilde wel, maar aangezien Kalakaua geen katholiek was, kon hij het niet doen. Als zijn majesteit zich wilde bekeren, zou de bisschop het een eer vinden. De koning toonde zijn teleurstelling alleen met zijn ogen. Waardig keerde hij zich naar Damiaan en vroeg hem om een nauwkeurig en eerlijk verslag over het lot van de Melaatse. Damiaan overliep alle elementen, kleding, voedselbevoorrading, huizenbouw, de emotionele problemen van gevangenschap, de spanningen tussen de verschillende geloofsgroepen, de zware zee. De koning luisterde aandachtig, onderbrak hem zelden en als hij deed, was het om nadere uitleg of een uitweiding over bijvoorbeeld de hoeveelheid vlees en het aantal sterfgevallen te vragen. Tot slot vroeg de koning of de priester een wens had. Damiaan had er voorlopig één. Hij had graag huwelijken ingezegend. De mensen mochten in principe een normaal leven leiden en daar hoorde huwen bij. De koning zou onmiddellijk opdracht geven tot het verlenen van die macht aan de priester. Nog die middag tekende Herman Wiedeman een document in die zin. De koning zelf had ook een verzoek dat als een bevel klonk. Damiaan moest hem alles rapporteren wat misliep in de leproserie en elke wens bekendmaken. Hij wilde contact houden. Na de audiëntie deed Damiaan nog wat boodschappen in de stad vooraleer de nachtboot te nemen. Bij zijn aankomst in Calopapa botste hij op Sam Wilder, die net een inspectieronde achter de rug had. Wilder deelde hem kort mee dat hij voortaan niet meer naar Peter Caeo en Apela zou luisteren. Dat waren aanhangers van koningin Emma en ze hadden veel kwaad bloed gezet bij de bannelingen. Ragsdale leverde niet zo'n slecht werk. Op zijn aanvraag had hij het wekelijkse rantsoen verhoogd met een pond rijst en een pond vlees. Poi kon niet, want de voorraden op de eilanden waren nog altijd laag. Damiaan voelde zich gelukkig. Hij mocht huwelijken sluiten en zou vandaag nog geliefde die belangrijke mededeling brengen. En iedereen kreeg meer eten. De nieuwe koning was het beste wat de bannelingen kon overkomen. Damiaan glimlachte breed uit terwijl hij met jeugdige pas naar zijn pastorie stapte. Hij vertelde het nieuws aan André. Maar André had goed nagedacht tijdens Damiaans vierdaagse afwezigheid. Hij had kapellen nodig op topzijd. Tot hij die had, zou hij de leproserie runnen. Damiaan kon ondertussen rustig timmeren, want dat deed hij toch graag. Damiaan donderde dat André eerst Hawaiaans moest leren. Pas dan zou hij recht van spreken hebben. Burgermans nachtelijke afdaling van de Pali. Dankzij een uiterste wilsinspanning slaagde André erin op topzijde het werk op te nemen. 4 volle dagen deed hij routinedienst en toen kondigde hij zijn gelovigen aan, citaat, "Zondag is er mis bij zonsopgang. Jullie hebben een kapel nodig, ik kan niet timmeren, Damian wel. Ik ga naar Kalaupapa om hem zelf te vragen of hij dit voor jullie wil doen. Alle werkbroeders zijn bezig in Honolulu." Einde citaat. De inwoners van Kaluaha waren blij met dit voorstel. André gaf duidelijk om hen, want hij had de mis tegen een razend tempo gezegd, had zich snel omgekleed en was op zijn paard weggegaloppeerd naar de Pali. Omdat hij niet zonder toelating de Pali af kon, stopte hij bij Meijer. De agent was bijzonder vriendelijk. Het was zondag en alle 11 kinderen zaten rond de tafel. Een mondje meer kon er altijd bij en dus schoof men een stoel bij. De maaltijd duurde eindeloos lang. En toen er eindelijk afgeruimd werd, nodigde Rudolf André uit om op de lanai een sigaar te roken en een glas bier te drinken. Hij had echt goed bier, ingevoerd uit Duitsland. André hoefde zich niet te haasten, vond de Duitser. Het was tenslotte zondag. Toen de agent dan eindelijk een pasje wilde schrijven, stond de zon al laag. André wilde op zijn paard springen, maar toen hield Rudolf hem weer tegen. De zon zou over een uur ondergaan. In de subtropen wordt het in maart al snel donker. Hij bracht de nacht beter in Calais door. De logeerkamer stond voor hem klaar. De volgende morgen zou hij alle tijd hebben om het moeilijke pad af te dalen. André weigerde dit vriendelijke aanbod. Hij moest echt naar beneden. Het was dringend en hij had al te veel tijd verloren. Meijer voelde de urgentie en stelde voor hem Matthias mee te geven. De kleine jongen kende het pad op zijn duimpje. Met een gids zou het zeker loslopen. Bedenkelijk keek hij naar de hemel en voegde eraan toe, hoewel... Toen Matthias eindelijk kwam opdagen, konden ze naar de rand van de Pali rijden. De oostenwind sloeg hen al na enkele honderden meter tegen het gezicht. Een hefboom sneed de weg af. De kleine jongen trachtte André diets te maken dat hij, als hij door zou rijden, zou neerstorten. Hij moest zijn paard op de weide laten staan. André weigerde. Hij zou het dier mee naar beneden nemen. Het kostte de jongen veel tijd om aan de priester, die geen Hawaïaans kende, duidelijk te maken dat het paard van Meijer was en hij geen risico's mocht nemen. Geërgerd over die overdreven voorzichtigheid, liet André zijn paard achter en gooide de zak met zijn spullen over zijn schouder. Ondertussen was het begonnen te regenen. De druppels waaiden in hun gezicht. De jongen deed teken dat dit waanzin was. André stapte nu eerst. Hij kon ook een pad zien. Toen gleed hij uit en schoof zowat een meter verder. "Is dit dat fameuze pad?" schoot André uit. De jongen antwoordde, "Ah, en hief zijn rechterhand op. In het Hawaïaans betekende dat nee en tegelijkertijd pas op. Maar André verstond ja. Omdat de ezelachtige blanke hem niet begreep, zei de jongen, laat ons teruggaan. Muilezels weigeren voor te gaan als het gevaar te groot is. André was volgens Matthias dommer dan een ezel, want hij ging gewoon door. Matthias volgde nog een hele tijd. Hij was immers verantwoordelijk voor de priester en er waren zoveel gevaren. Mossige rotsen waren glad. Stukken van de weg spoelden weg als het regende en het stortregende. Na 10 minuten stilzwijgend stappen zag André het dorp opgekleurd door het laatste zonlicht. Ze bevonden zich nog op grote hoogte en het pad liep nu door een onbegroeide rotsformatie. Er was niets om zich aan vast te houden. Laat ons teruggaan, zei de jongen nog eens. Zeur niet, brulde André. Ga naar huis, scheiterd. De jongen aarzelde, keerde zich om en gaf nog een laatste advies. Trek je soutane uit, riep hij. Daarna klom hij snel naar omhoog om thuis te zijn voor het aardedonker was. Dit werd een maanloze nacht zonder zichtbaarheid. Wolken zouden tegen de rots kleven. Mist. André ging verder. Hij stapte snel, liet zich glijden, gleed uit, greep naar de enige struik en reed zijn hand open aan de dorens. Een kleine prijs, die pijn. Jezus had toch ook een doornenkroon gedragen. Water kroop in zijn rubberlaarzen. Zijn voeten gleden in het natte schoeisel en zijn tenen verloren hun greep. Hij kreeg pijn aan de kuiten van de inspanning en zijn soutane was doornat. Hij had moeite om de weg te zien. Zijn soutane bleef haken aan een steen en toen hij goed keek, zag hij dat hij op de losse aarde stond waar de weg was weggespoeld. Hij begon te glijden, greep een tak in de modder en trok met een ruk zijn soutane los. Maar de tak brak af. Hij verloor zijn evenwicht en gleed verder. Hij trachtte nog iets te vinden om zich aan vast te grijpen, maar er was niets. Met een schok kwam hij tot stilstand, maar hij rolde meteen weer verder, sneller en dieper. Hij zag iets donkers, viel erop en verloor het bewustzijn. Het was nog nacht toen hij bijkwam. Hij had overal pijn, behalve in zijn benen, die gevoelloos waren. Had hij zijn ruggengraat gebroken? God beschermt me, herhaalde hij voor zichzelf. Ik ben in Kalawao, mijn levensdoel. Het is mijn heilige taak om voor de zieken te zorgen. Dat nam de pijn niet weg. Hij zag nu dat hij tegen een hoop brandhout was gesmakt. Dit kon wel eens het graf van een lepraleider zijn. Een schok ging door hem heen. Een hond blafte. Het klonk niet veraf en dus riep hij keer op keer in het Tahitiaans: help me! Er kwam geen reactie. De nacht klaarde op. De maan brak door de wolken en nu zag hij in welk gevaar hij verkeerde. Als het hout onder zijn gewicht het begaf, donderde hij een afgrond in. Hij kon het koord om zijn middel met verkleumde vingers vastbinden aan een rots en bleef liggen. Hij moest wachten, slapen, de pijn vergeten. Hij tastte zijn lichaam af en zocht naar wonden. Zijn benen waren het enige probleem. Als er niet snel hulp kwam, kon hij een longontsteking oplopen. Daarom bad hij een akte van berouw en wees gegroeten, vele keren opnieuw. De dag brak aan. Zijn benen bleken toch nog gevoelig. Hij riep, maar er kwam geen antwoord. Hij moest dan maar zelf naar beneden proberen te gaan. Hij knoopte het touw los en kreunend geraakte hij op zijn knieën. Rechtstaan ging niet. Zittend riep, schreeuwde en brulde hij, maar niemand reageerde. Onze lieve vrouw van Lourdes, help me, bad hij. En hij kuste de medaille die de grot had aangeraakt. Hij raakte recht, maar bij de eerste stap stuikte hij in elkaar. Hij ging op zijn rug liggen en met zijn armen als remmen schoof hij naar beneden tot aan het einde van het pad. Hij riep opnieuw, maar weer kwam er geen antwoord. Kruipend geraakte hij tot bij een afgelegen hut. Een man kwam voorbij met 2 lege olievaten op zijn schouders. Hij keek de priester ongelovig aan, boog zich over hem, wandelde weg en kwam terug met 4 andere mannen en een paard. Samen legden ze André over de rug van het paard. De man vooraan leidde het stapvoets door het dorp. Met het hoofd omlaag zag de uitgeputte André de lachende, meesmuilende gezichten van vrolijke bandelingen. Sommigen bogen zich omgekeerd naar hem en alle riepen ze Aloha. Een welkomstgroet en ook medelijden uitdrukken. Damiaan kwam uit zijn huis gelopen. Hij lachte en vroeg André van het paard te komen. Burgerman riep woedend dat hij dat niet kon. Hij kon niet staan en hij wilde niet langer als spektakel hangen. Ze haalden hem van het paard en hij stuikte ineen. Mannen droegen hem het huis in. Damiaan hielp hem zijn soutane af te nemen, maakte de zakken leeg en gaf het kledingstuk voor herstel en om te wassen aan een vrouw. Damiaan gaf hem thee met wijn en een deken. Burgerman voelde zich herleven en hij viel in slaap. In de middag zette hij een paar stappen terwijl hij zich aan de muur vasthield. Zijn hele lichaam deed pijn, maar er was niets gebroken. Woedend over die domme intocht besloot André de genezing te rekken. Dat zou hem tijd geven om de harten van de bannelingen te winnen. Dat lukte niet echt en na 10 dagen haalde hij zijn oorspronkelijke plan boven. Hij vroeg Damiaan om voor hem een heel mooie kerk te bouwen in Kaluaha. Hij wilde er een die zowat 15 meter op 7 groot zou zijn. Hij beschreef zijn dromen. Damiaan zag meteen in dat dit een werk van lange duur zou worden en vreesde dat hij het niet zou kunnen. Half in paniek schreef hij naar Modest. Hij weet net zo goed als ik dat ik nauwelijks de tijd heb en misschien niet eens in staat ben om het naar behoren te doen. Ik kom er dus nog eens op aandringen dat u hem 1 of 2 broeders stuurt. Einde citaat. Indien Modest bleef aandringen, zou hij de kerk wel bouwen. En hij bekende, het is niet dat ik opzie tegen het werk. Integendeel, ik werk graag aan kapellen, maar nog veel liever aan de bekering van mijn arme melaatse. Einde citaat. Modest informeerde bij de artiest Fouesnel of hij voor 1 of 2 maanden een werkbroeder kon missen. Hij raakte in hysterische paniek. Onmogelijk, was het antwoord. De kathedraal was een groot werk. Damiaan moest maar begrijpen dat er een verschil was tussen het ineenknutselen van een dorpskerk en een meesterwerk. André begreep het, want hij was 1 en al lof over Leonors kerk in Wailuku. Zijn collega Damiaan dacht alleen aan zijn melaatse. Een gemakkelijke vangst was dat. Een lesje in nederigheid kon nuttig zijn voor hem.